Goedemorgen allemaal. Klaar voor deel 2 van Track and Trace. En voor degenen die vorige week gemist hebben en deze week zo druk zijn geweest om niet online te luisteren, ook daar is vergeving voor en genade. Maar dat kun je gewoon blijven doen. Vorige week sprak Fijk de eerste aftrap over Track and Trace. En die heet Volg de Ster. En het ging erover dat er drie, wij kennen ze als wijzen, maar in de Bijbel staat gewoon magiërs. Gewoon drie tovenaars die op de sterren letten. Terwijl de Bijbel zegt, dat moet je niet doen. Je moet niet op de sterren letten. Je moet niet naar horoscopen kijken, dat is niet goed voor je. Er is dus wel iets verborgen blijkbaar in de sterren. Maar God waarschuwt daarvoor. Hij zegt, daar moet jij je wijsheid niet vandaan halen. Maar deze mannen die wisten dat niet. Of geloofden het niet. Maar die keken wel naar de sterren. En die zagen een ster en die wisten dat er een verwachting was. Die wisten dat er een betekenis voor die ster was. En toen die kwam hebben ze hem gevolgd. En ze zijn behoorlijk ver gereisd. Waarschijnlijk al weken of niet maanden van tevoren zijn ze al die kant op gegaan. Omdat ze die ster zagen en volgden tot aan Bethlehem. Maar ze kenden ook de geschriften. Ze wisten ook dat het stond beschreven. En dat vond ik wel mooi dat Fijk daarover sprak. Weet je, dat God gebruikt wat degene die God nog niet kent, Gods woord nog niet kent, nog niet gelooft, gebruikt hij om iedereen te roepen. Ik geloof dat iedereen, of ze nou geloven in het bestaan van God of totaal afkeren, dat ze nog steeds de stem van de Heilige Geest kunnen horen. Omdat iedereen verweven is met die geest van God. En dat God op die eigen manier soms communiceert bij mensen. Terwijl hij denkt, dat mag toch helemaal niet? Je mag ook niet in de sterren kijken. En God zegt, als je het wel doet, dan zul je zelfs daar ontdekken dat ik God ben. En dat ik Jezus heb gezonden. Dat is zo mooi. Dat is goed nieuws voor ons, toch? Dat betekent dat wij niet alles hoeven te vertalen, want dat gaat soms vaak mis. Als wij God proberen te vertalen naar onze collega's en vrienden, dan gaat het soms nog wel eens mis. Bij jullie niet, bij mij wel. En dan zien ze meer Robert dan Jezus en dan raakt ze teleurgesteld. En dat komen ze ook weer overheen. Op het moment dat ze Jezus ontmoeten, ook al is het door mij heen, dan ervaren ze God. Geloof je dat? Als je in de spiegel kijkt en je ziet jezelf, zie je jezelf zo als evangelist? En je zegt, ik ben het levend woord van God. Mijn collega's zitten op mij te wachten. Ik ga een hele andere preek doen, dat moet ik helemaal niet doen. Deel 2 van Track and Trace. Deel 2, dat gaat over volg het woord. Daar ga ik met jullie over spreken. Volg het woord, over de Israëlieten. We gaan kijken naar wat er in de Bijbel staat. Dat er ontzettend veel in de Bijbel staat over Advent. Over Advent is eigenlijk is de komst, is verwachting. Advent werken naar kerst toe, naar de geboorte van Jezus. Maar het volk Israël, vanaf de bevrijding vanuit Egypte, waren ze al aan het wachten en aan het zoeken en aan het kijken naar die Messias. De verlossende Zoon van God. Daar waren ze nou, dat stond al in het woord, stond al omschreven. En zoals we al zeiden, Track and Trace gaat eigenlijk over dat je iets bestelt. Weet je, dat je een verwachting hebt. Ik sprak vorige week over Ali of over Wish of over andere hebberige dingen. En dat je iets bestelt en dat je dan een e-mailtje krijgt en er staat een code in. En als je die code in je aanklikt of volgt, dan kun je dus volgen waar jouw pakketje is. En dat schept verwachting. Ja toch? Dat je denkt, nog 28 dagen. Zo lang duurt het vaak. En ineens, soms heb je van die zendingen. Hè, die ineens 28 dagen en 3 dagen later zijn. Bloop, je volgt die Track and Trace. Zo gaat het geluidje van Track and Trace. Bloop, dus, zo werken GPS. En dan is hij er ineens. Dan staat hij al eens voor je deur. Oh, wat vult je hart dan vervuld met blijdschap. Amen. Dat is Track and Trace. Dat is waar we het vandaag over hebben. En daar gaan we vandaag over spreken. Oké? Okay? Zijn jullie ready? Goed. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u zelf in gelijkenissen sprak. Dank u dat u beelden gebruikt om ons duidelijk te maken wat u wil is. Heer, ik bid vanochtend voor ons hart. Dat ons hart open is. Dat onze oren gespitst zijn op wat u wil zeggen. Heer, niet voor mijn buurman, niet voor mijn buurvrouw, niet voor mijn partner, maar voor mij. Heer, want ik geloof dat door uw woord ik veranderd word, zodat ik meer op u lijk. Heer, en dat is wat we willen. Juist in deze periode voor kerst, wanneer zoveel vrienden, familie, collega's stiekem toch een beetje met u bezig zijn. Heer, en wij als uw kerk de ingang zijn om te vertellen dat u echt bent gekomen. Dat het niet een verhaaltje is. Dat het niet een gevoel is. Dat het niet een seizoen is. Maar dat het een levensveranderend offer is geweest. En dat die echt is. Dat u echt bent. En dat u hier bent. Heer, verander ons. Amen. Amen. Ik doe het ook graag. Ik bestel graag dingen online. Ik heb een keer een paar schoenen gezien en was ik helemaal verliefd op. Dat kan ik. Ik kan verlies raken op schoenen. En ik had ze besteld en ik was zo blij. Vind je ze mooi? Pascal, is dat even kijken? Ja, oké, okay, check. Maar dat is het perfecte paar. Zwart, rood, leer, gouden kettingtje. Super kitsch. Niemand zou het mooi vinden, behalve ik, denk ik. En ik had ze gezien in een aanbieding. Ik ben ook gek op aanbiedingen. Dus ik heb ze besteld. Het was een iets wat dubieuze site, moet ik eerlijk zeggen. Ik had een onderbuikgevoel dat ik dacht, dit kan ook best fout gaan. Nou, ik kreeg netjes een track and trace code. En die volgde ik. En hij kwam op een gegeven moment, kwam die ook netjes op tijd aan. En ik deed het pakketje open. Het was een heel ander paar schoenen. Dat leek er niet eens op. Ze waren felrood. Geen gouden kettingje. Strak. Wel quasi hoog. Dus wel leuk model. Maar ik was ineens natuurlijk hartstikke boos. Ik denk, dit was niet de schoenen die ik besteld had. En er zat ook geen retourafzender bij. Er zat niks bij. Ik kon er niks mee. Ik moest alleen houden. En toen een beetje mijn woede was bekoeld, dacht ik later, mijn oplichter had eigenlijk best wel goede smaak. Degene die mij opgelicht had, die dacht, nee Robert, dat is helemaal geen schoen voor jou. Ik heb er eentje, die is nog veel mooier. En ik ben heel erg blij met mijn nep Louis Vuitton schoentjes. Maar de grap is dat je dus echt vol van overtuigd bent. Dat je iets krijgt wat je besteld hebt. En op het moment dat het aankomt, dat het totaal anders kan zijn. En voordat je ze wegknikkert, geef je ze even de tijd om er even aan te wennen. En blijk je later het eigenlijk best wel leuk te vinden. Dus dit is voor mij een hele positieve ervaring geweest. Ik hoop dat ze me vaker oplichten. Als ze goede smaak hebben. Maar het is grappig dat je dus een bepaald iets kan verwachten. Maar dat het nog steeds kan gebeuren dat er iets heel anders bij aankomt. En weet je, dat hadden de Israëlieten eigenlijk ook. Die hadden een waanzinnige, gedetailleerde beschrijving over wanneer de Messias zou komen. Over hoe de Messias zou komen. Over hoe die zou lijken, hoe die zou acteren, hoe die zou doen. Eigenlijk wisten ze alles, behalve misschien letterlijk de dag en zijn naam en de straat. Maar afgezien daarvan wisten ze bijna alles. Ze wisten ook ontzettend goed wat die Messias zou komen doen. Dat was hun verwachting. Hun verwachting was, wij moeten bevrijd worden. Net als toen uit Egypte, toen Mozes ons uit Egypte heeft geleid. En door de Dode Zee zijn we bevrijd. Maar dat hebben we nog steeds nodig. We hebben bevrijding nodig uit dit land. Op een gegeven moment in de tijd van Jezus hadden ze bevrijding nodig van de Romeinen. Dus ze keken uit naar die bevrijder. Die man die zou komen om één keer het volk te redden, eens en voor altijd. Dus kun je je voorstellen wat voor een verwachting daar leefde. Dat er in de synagoge, wat wij dan nu de kerk zouden noemen, maar toen heette dat de synagoge bij de Joden, waar werd geleerd over Gods woord, over de profeten en over de wetten. Werd er gesproken over de komst van die Messias. Oh, als die komt, jongens. Oh, als dat pakketje komt, jongens. Oh, als die eenmaal aankomt en je maakt hem open. Oh, als Jezus eenmaal komt, of de Messias, en hij bevrijdt je. Nou, dan wordt alles goed. En ze hadden dus zo'n gedetailleerde beschrijving. Moet je bijvoorbeeld maar eens lezen in Jesaja 53. Dat vind ik een van mijn favorieten hoor. Er zijn ontzettend veel. En ik heb geen tijd om ze allemaal te behandelen of te bespreken. Maar ik noem er straks wel een paar die je even gewoon op kan schrijven. Of later terug kan luisteren. Je denkt, oh, waar staat dat? Jesaja 53, dit is zo mooi. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een loods schoot hij op onder Gods ogen. Als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn blik kon niet bekoren. Hij werd veracht door mensen, gemeden. Een man die het lijden kende, aan ziekte vertrouwd. Weet je nog wat Fijk zei? Dat hij dat gedragen heeft, onze ziekte. Dat staat in vers 4. Maar hij was het die onze ziekte droeg. Die ons lijden op zich nam. Het gaat allemaal over Jezus. En dan gaat hij over, moet je thuis maar doorlezen. Dan gaat hij over dat hij onze zonde zou dragen. Dat hij de schuld van ons leven zou dragen. Dat hij ons zou bevrijden bij God. Dat hij ons zou herstellen bij God. Dat hij alles goed zou maken. Stond hij gewoon in één openbaring. In één profetie over Jezus. Terwijl er nog zoveel meer waren. Het was bekend dat hij uit het huis van David zou komen. Dat staat in Jesaja 9 vers 7. Dus het is bekend dat hij geboren zou worden in Bethlehem. Dat staat in Micha 5 vers 2. Er staat dat hij geboren zou worden uit een maagd. Dat staat in Jesaja 7 vers 14. Hij zou vluchten naar Egypte. Dat staat in Hosea 11 vers 1. Dat God hem terug zou leiden uit Egypte. Zou een bloedbad zijn onder de baby's. Dat zou Herodes doen. Dat heeft hij gedaan. Dat stond al in Jeremia. Was het al geprofeteerd. Al deze dingen Die stonden en die waren bekend bij de Joden. En toch, toen ze gebeurden, precies zoals beschreven, herkenden ze Jezus niet. Herkenden ze de Messias niet. En ik heb echt ervaren deze week dat God mij hier in ieder geval over spreekt. En ik hoop ook dat jullie hier aan mee kunnen pakken. Dat dit ook voor jullie geldt. En dat wil ik met jullie delen. Omdat ik geloof dat God iets bij mij neerlegt. Wat ik met jullie wil delen is eigenlijk dat er soms niet heel veel verschil is tussen ons en de Joden. Wij kijken misschien terug en we zeggen misschien, oh wat dom van die Joden. Oh wat zillig zeg. Oh, je had al die profetieën, je kon het allemaal volgen. Er stond letterlijk in wie Jezus zou zijn, hoe hij geboren zou worden, wat hij zou doen. Er stond zelfs in, geprofeteerd, dat hij in gelijkenissen zou spreken. Dat stond erin, maar dat deed hij. Continu. En wat dom eigenlijk dat ze hem dat niet herkend hebben. Wat dom, hè. Ken je dat? Ja? Ik heb wel een beetje, ik denk, als ik een Jood zou zijn in die tijd, dan was ik waarschijnlijk in Bethlehem geweest voor die wijze. Gewoon dat ik dacht, oh die ster klopt, ja Bethlehem. Nou, ik denk het niet hoor. Omdat ik vandaag de dag namelijk hetzelfde doe. Is dat ik woorden van God lees, is dat ik zijn woord lees, is dat ik de Bijbel lees. Is dat ik Jezus zie en soms nog steeds niet herken. Soms herken ik hem niet eens in de acties die ik doe en de keuzes die ik in mijn eigen leven maak, herken ik Jezus niet. Soms lees ik bijbelteksten en dan denk ik, die lees ik even, die is niet voor vandaag. Dit is niet een bijbeltekst die vandaag die ik nodig heb. Ik ga even door naar een woord die bemoedigend is. Zijn genade en zijn liefde. Ja, dit is Jezus. Oh, dit heb ik nodig voor vandaag. En dat is ook goed, hè. Daar is ook helemaal niks mis mee. Dat staat ook in Gods woord. Maar net als de Joden pakken we wat we zelf willen geloven. En de rest laten we soms liggen, omdat het te confronterend kan zijn. Ik zat een filmpje te kijken. En die kun je zelf op YouTube opzoeken. Die heet, je moet maar zoeken op, even kijken hoor. The Forbidden Passage. The Hidden Passage. De verborgen hoofdstuk. En het is een Joodse man en die gaat de straat op. En die begint met Joden te praten in Israël. Over de wet en over profeten en over de Messias. En dan vraagt hij hun naar Jesaja 53. En dan zeggen ze, sorry, welke bedoel je? Jesaja 53, zegt hij. Hij zegt, nooit van hoort. Oh, hij zegt, maar die staat gewoon in jouw Bijbel. Oh ja? En dat noemen ze de verborgen passage, omdat ze die in de synagoge eigenlijk niet leren. Die houden ze een beetje achter. En als je de rest van het filmpje kijkt, en dat moet je maar doen, dat is zo interessant. Dan zie je ook waarom. Is omdat iedere Jood die passage hardop leest, over de Messias, er niet onderuit kan dat het Jezus is. Is er een andere mogelijkheid dat het Jezus is? Nee, eigenlijk niet. En daarom is het zo lang verborgen gebleven. Ik vond het confronterend. Ik vond het confronterend dat het volk van God, dat de Bijbelleraren, dat degene die de mensen naar het woord van God, naar de waarheid van God zouden moeten leiden, één passage zelfs achterwege laten, omdat anders de Messias Jezus zou zijn. En dat komt niet uit. Maar Jezus was geen makkelijke man. Ik vraag me wel eens af, als hij hier zou zijn en hij zou een weekje de leiderschap over de kerk overnemen. Ik vraag me af of ik dat fijn zou vinden. Ik denk het niet. Ik hou van structuur. Ik hou van dingen vooraf afspreken. En ineens gaat hij in zijn boot de meer over. Ineens had hij toch kunnen afspreken. Ineens moeten we 50.000 man voeden. Maar als hij dat nou een week geleden had aangekondigd, had ik eten kunnen bestellen. Maar nee, ik moet het nu doen. Hij vraagt nu iets van me. Ik vind het verwarrend, ik vind het confronterend, ik vind het raar. Zet hij me zo voor het blok, voor al die mensen. Dit was Jezus. Bij zijn eigen discipelen. En hij ging nog veel verder. Hij spreekt soms dingen uit die we eigenlijk het liefst niet hardop zouden willen bespreken. En zeker niet zo aan het publiek, want wat moet je daarvan denken? Maar hij deed het wel. Moet je eens kijken wat hij zegt in Lucas 14. Vers 25, dat begint het zo. Grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Over megakerk gesproken. Megakerk. Jezus had een megakerk. Er was zoveel mensen liepen mee, want de wonderen en de tekenen en de genade en de liefde, en die had hij, hè? Die had hij. Had hij voor deze wereld, had hij zoveel liefde en zoveel genade, dat wie dan ook hem hoorde, met hem meeging, omdat hij ervaren van daar word ik geaccepteerd, daar word ik lief gehad, daar word ik beschermd. Hij wendde zich tot hen en hij zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan mijn leerling niet zijn. Nou, dit is het één deel, hij gaat maar door. Zo confronterend. Eigenlijk flipt hij hem om en zegt hij, jullie volgen mij. Hij zegt, maar kijk even naar jezelf. Hoe zit het met jouw leven? Hoe heb jij jouw leven op dit moment ingericht? Als je spreekt over de verwachting van de Messias, wat is jouw leven daarin? Heb je de gezalfde, want dat betekent Messias, heb je de redding meer lief dan je eigen familie? Dan je eigen leven? Dan je eigen comfort? Dan je eigen gebrouwen potje lekker als je s'avonds thuis komt. En de comfort en de liefde en de warmte en de kerstboom en het lekkere vuurtje en het cadeautjes. Er is niks mis mee, hè? Dat zegt hij ook niet. Hij zegt, oh wee, wie vaders en moeders heeft. Dat zegt hij niet. Dat zou ook heel raar zijn. Aangezien hij de biologie bedacht heeft. En zegt hij niet, oh wee, als je ze lief hebt. Oh, dat zegt hij ook niet. Dat moet wel lezen. Maar mij niet meer. Maar niet zijn eigen kruis, niet zijn eigen leven achter die van Jezus aansluit. Het zijn confronterende woorden. Misschien ziet Jezus zijn reddende werk wel heel anders uit dan wat jij verwacht had. Misschien toen jij in het discipelschap stapte met Jezus, achter Jezus aan en je nam zijn kruis op, had je misschien een heel andere verwachting. Misschien had je verwacht dat je problemen ineens voorbij zouden zijn. Oh, als ik bij Jezus ben. En misschien is je dat wel verteld ook. Oh, als je bij Jezus komt, geen zorgen meer. Je afwijzing valt af. Heb je nooit meer last van. Misbruik in je opvoeding, als sneeuw voor de zon. Dat is niet waar, hè? Misschien werd het wel nog confronterender toen we bij Jezus kwamen. En toen de pleister van de wond afging en Jezus zei, ik wil je genezen. Of dat we met elkaar in aanraking kwamen en soms komen die wonden dan weer boven. Maar misschien was dat wel je verwachting. En dan ging het toch heel anders. Net als bij de Israëlieten. Die hadden ook verwacht dat Jezus als een ridder op een paard zou binnenkomen. En waar kwam hij op? Een ezel. Hij zou komen met een zwaard en hij zou de Romeinen wegjagen. Nee, hij kwam als een baby. Ik sprak er vorige week nog over hoe confronterend dat geweest moest zijn voor die mensen die zo'n redder verwachten. En Jezus, God stuurt een baby. Die kan niet eens voor zichzelf zorgen. Hoe moet hij mij dan redden? Zo'n andere verwachting. Misschien had je verwacht dat als je Jezus zou leren kennen, dat je voortaan het verschil tussen goed en kwaad weet. Ik maak nooit meer stomme beslissingen. Woehoe! En een dag later. Dat was mijn leven tenminste. En die dag daarna, ik doe het nooit weer. Een dag later. Dat is mijn leven. Vallen en opstaan. Altijd weer opstaan, maar wel vallen. Maar ik had eerlijk gezegd wel een beetje meer wijsheid verwacht. Dat dat een soort geestelijke stroom zou zijn. Die alleen maar wijsheid en alle goede keuzes. En ik word wel beter, hè? Jij ook? Ik word wel beter in goede keuzes, hoe meer ik op Jezus let. Maar als je had verwacht dat je in één keer alle wijsheid zou hebben, dan kun je best teleurgesteld zijn. Net als de Israëlieten. Die hadden verwacht dat als Jezus zou komen en zijn wijsheid zou delen, dat voor iedereen logisch zou zijn en niemand zou meer twijfelen. Nou, ik kan je vertellen, hoe meer wijsheid hij sprak, hoe meer mensen gingen twijfelen. Hoe meer ze geschud werden. Hoe meer ze werden geconfronteerd met waarheid die ze niet hadden verwacht. Misschien had je al verwacht dat als je Jezus zou leren kennen, hem zou aannemen in je leven en Heer zou maken, is dat je op dat moment in de hemel zou zijn. Dat alle hemel, alles wat in de hemel is, letterlijk ook hier op aarde is. En ik geloof echt dat dat Gods wil is. Maar ik heb het nog niet volledig gezien. Niet bij mij, maar ook niet bij mensen om me heen. Maar het kan wel je verwachting zijn geweest. Het was wel de verwachting van de Israëlieten. Het was heftig toen er een man kwam die zulke waarheid sprak. Dat hij eigenlijk elke doctrine en geloofsdenken die ze hadden ontwikkeld in de belevenis dat dat goed was. Omverwierp. Omverschopte. Om mensen los van die doctrines te brengen en naar het hart van God te brengen. En ik geloof dat wij dat vandaag, ik heb dat vandaag nog steeds nodig. Ik heb het nog steeds nodig om losgeschopt, losgeweekt, losgeknuffeld te worden van mijn doctrines, van mijn geloofsdenken, van een manier waarop ik denk dat goed is. Zodat ik echt kan horen wat Jezus zegt. Ik wil je een stukje lezen in Johannes. Dan moet je thuis maar lezen waar het over gaat. Maar het staat in Johannes 6 vers 60, staat dit. Veel leerlingen, heel veel leerlingen, die het gehoord hadden, zeiden, dit zijn harde woorden. Come on, man. Dit is niet wat we verwacht hadden. Dit zijn harde woorden. Wie kan daarnaar luisteren? Dit is niet Jezus die ik verwacht had. Dit is toch niet de Messias? Dit is toch niet die woorden van liefde en genade? Hoe kan dat? En Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen, ergeren jullie hieraan? Vind je het lastig? Vind je het heftig om te horen? Komt het dichtbij? Heb ik gelijk? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was. De geest maakt levend. Het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. Volgende week gaan we het hebben over geest. Over volgt de geest. Oh, dat wordt ook goed. Dan moet je komen. Maar sommigen in vers 64 van jullie geloven niet. Jezus wist natuurlijk vanaf het begin wie er niet zou geloven en wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als hem door vader gegeven is. Toen trokken veel leerlingen zich terug. En gingen niet verder met hem mee. Het was te hard. Het was te confronterend. En ze stopten met volgen. Kan dat? Ja, dat kan. Jij kan die keuze maken. Jij kan Jezus zo confronterend vinden dat je ermee stopt. En ik denk dat we allemaal op een bepaald punt die keuze hebben gemaakt. Dat we misschien bewust of misschien wel onbewust hebben gezegd, dit is te ver, dit wil ik niet. En dan zegt Jezus dit tegen zijn leerlingen, tegen zijn 12 discipelen, zegt hij in vers 76, ik weet nooit hoe je dat zegt. En dat vond ik zo, eigenlijk zo liefdevol en zo confronterend. Dan zegt hij tegen ze, Jezus vroeg nu aan zijn 12, willen jullie soms ook weggaan? Hij verandert zijn woord niet. Hij ziet zijn megakerk ziet hij bij zich weglopen en hij verandert zijn woord niet. Hij zegt zelfs tegen de discipelen, ik zou het begrijpen. Ik begrijp het als je denkt, dit is te veel voor mij. Ik ga ook weg. Jezus schudde hun doctrines. Hun ideeën waarop ze dachten dat het geloof gebouwd was. Hun waarheden en fundamenten waarop ze hun leven gebouwd hebben, die schudden die echt in de diepte. Hun geloofsdenken. Hun idee van wat goed of wat fout is. Hun patronen. Oh jongens, we hebben zoveel patronen ontwikkeld. Hij schudde het. Zelfs wat ze voor waarheid hielden. Zelfs wat ze dachten wat echt was, dat was een vastigheid. Hier kon ik het bouwen. Zelfs dat schudde hij. Om eigenlijk maar één doel. Om ze bij hem te brengen. Mijn vraag is eigenlijk of je dat bij jezelf ook herkent. Zijn de woorden van Jezus voor jou, schudden ze? Brengen ze nog steeds je denken in beweging? Brengen ze nog steeds je geloofsbasis in beweging? Durf je zo naar je eigen geloofsdoctrines te kijken en te zeggen, dit klinkt zo goed en ik heb er al zoveel op gebouwd, maar ik wil testen of het waar is. Het was voor mij heel confronterend. Zeker toen ik doorlas en in de Matthäus deze tekst tegenkwam. En die lees ik als een van de laatste. Oh, oké, bijna. Dan zegt Jezus op een gegeven moment dit. Hij zegt, denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Wow, wacht even. Kerst. Vrede op aarde. En dan zegt hij dit. Ik ben niet gekomen om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Wat? Dit is raar. Zo ken ik Jezus niet. Dit is Jezus. Dit is wie Hij echt is, wie Hij ook is. En dan zegt hij in vers 35, want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het houden. Wanneer ben jij voor het laatst een wicht geweest? Dat is raar. Als wij Jezus volgen, als wij willen zijn zoals Jezus, vraag ik je niet alleen van, oh, ben je liefdevol, ben je genadig en hou je van mensen. Maar ik vraag je ook dit, wanneer ben jij voor het laatst een wicht geweest? Wanneer ben je voor het laatst opgestaan voor wat waar is? En dan heb ik het niet over de Pieter-discussie, hè? Want het interesseert mij ook, dit ga ik even zo geestelijk zeggen als dat ik kan, geen reet interesseren of die zwart of niet is. Waar het me wel om gaat, is als iemand zich gekwetst voelt omdat die racisme voelt, dat doet mij wat. Dat spreekt mij aan. Durf ik daarvoor op te komen? Durf ik op te komen voor wat goed is en wat niet goed is? Weet je, ik heb het niet over de abortusdiscussie, maar ik heb het wel over 30.000 kinderen die per jaar in Nederland worden gedood. Zonder dat ik daar voorop durf te staan. Ik heb het niet over de vluchtelingendiscussie, maar ik heb het wel over wanneer ik opkom voor de rechten van een vreemdeling. Wanneer ik uitspreek daarover. Ik heb het niet over een politieke discussie. Maar ik heb het over rechtvaardigheid. Wanneer wij een wicht kunnen zijn tussen wat waar is en wat niet waar is. En dit schudt mij, want ook dit is Jezus. En ook dit zijn de boodschappen die gebracht worden, waar op een gegeven moment leerlingen zeggen, dit is te hard. Ik ga die discussie niet aan. Ik ga niet dat op het spel zetten. Ik heb net alles hersteld met mijn collega's. Ik ben net een beetje geaccepteerd als christen in mijn werkgebied. Ik ga het niet zeggen hoor. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Ja, ik weet wat er gaat gebeuren. Dan wordt er een wicht gedreven. Dan wordt er waarheid gesproken. Dan wordt er recht gedaan. En Jezus zegt, ja, of wil je weggaan? Of wil je bij mij weggaan? Heb je het antwoord van de discipel al gelezen? Zal ik je vertellen wat het antwoord van de discipel is? Jezus vroeg aan de 12. Willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus, degene die als eerste sprak, altijd, gaf antwoord. Hij zegt, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven hebben, geven. En wij geloven dat u de heilige van God bent. Hij zegt, dit is confronterend. Ja, dit doet zeer. Dit schudt mijn geloof. Dit schudt mijn doctrine. Alles wat ik wist, ik moet er opnieuw over na gaan denken. En Jezus zegt, wil je dan niet weggaan? Hij zegt, maar waar moet ik heen dan? Ik heb geen andere plek om heen te gaan dan bij u en bij u alleen. Want uw woorden, die zijn leven, die heb ik nodig. Ik heb het nodig om te horen. Ik heb het nodig om mijn gedachten opnieuw te kalibreren. Ik heb het nodig om Jezus helemaal te kennen. Zijn liefde en zijn genade en zijn zwaard. Zijn liefde en zijn genade en zijn opoffering. Die ook zijn vader in de steek liet voor jou. En hij vraagt, heb je mij lief? Volg mij dan. Pak je kruis op. En voor iedereen is die kruis anders. En dat ga ik ook echt niet voor je invullen. Maar ik weet die van mij wel. Voor vandaag. En voor morgen ga ik hem opnieuw zoeken. En ga ik God weer vragen. Wat is mijn kruis? Wat is mijn denken? Wat is mijn waarheid? Waar kan ik opstaan? Waar kan ik recht spreken? Waar kan ik lief hebben? Waar kan ik iets geven wat mezelf kost? Zodat u gezien wordt. Want u hebt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven dat u de heilige van God bent. Wij geloven dat u de heilige van God bent. Als je dat gelooft. Als je gelooft dat Jezus de heilige zoon van God is. Die gestuurd is voor jou. Niet alleen als een kerstbabytje. Maar als een Messias. Als een redder. Dan zegt hij dat hij jou redt. Ik wil je vragen om te gaan staan als we samen afsluiten. Want ik wil iedereen de kans geven. Die Jezus nog niet op die manier hebben herkend. Nog niet de Messias heeft herkend. Als zijnde die redder. Als zijnde die verlosser, die jou verlost heeft, zoals Jesaja 53 zegt. En als je dat niet kent, lees het thuis. En als je geen Bijbel hebt, kom dan straks naar voren, dan krijg je hem. Omdat we het zo belangrijk vinden dat jij het woord van God leest. En dat jij Jezus leert kennen. En daarin lees je in Jesaja 53 dat hij jouw zonde heeft gedragen. Dat hij jouw schuld heeft gedragen. Dat hij jouw schaamte heeft gedragen. Dat hij jouw ziekte heeft gedragen. Dat hij alles heeft gedaan wat tussen jou en God instond. Zodat jij bij God kan komen. Zodat het goed kan zijn tussen jou en God. Alles. En jij hoeft maar te zeggen, ja, ik wil. En dan je kruis op te pakken en hem te volgen. Elke dag. Je kruis opnieuw op te pakken en hem te volgen. En ik geloof dat God jullie zelf gaat openbaren. Zeker als je het vraagt. Wat die kruis nou is. Heer, laat mij zien waar mijn denken nog vast zit. Waar ik niet het juiste beeld heb van wie u bent. Want ik wil niet zoals die Joden een verwachting hebben en dan missen als die komt. Ik wil niet de verwachting hebben en missen als die komt. Dat is pas zonde. Dat is pas zonde. Maar God gaat het niet op jou dwingen. Net als Jezus zegt hij ook, hey, als je liever weg wil, is dat ook een keus. En die ligt bij jou. En die ligt bij jou. En die ligt bij jou. Je hebt een keus. Als ik een vraag of je ogen dicht wil doen, gewoon elkaar wat privacy kunnen geven. Omdat ik wil vragen aan jou, als jij degene bent die zegt, ik heb Jezus nog niet aanvaard als mijn redder op die manier. En ik heb hem nodig. Ik weet dat ik gered moet worden om goed te komen met God. En ik snap het nog niet helemaal. Dat hoeft ook niet. Maar het komt wel. Ik wil Jezus volgen. Als jij dat bent, steek er gewoon als ik tot drie tel gewoon even kort je hand op. Zodat ik het kan zien en God het kan zien. Dat je kenbaar maakt. Ik geef mijn hart aan Jezus. 1. Jezus houdt van je. Hij is voor jou gestorven. 2. God heeft een plan voor jouw leven als jij hem volgt. 3. Steek gewoon kort even je hand op. Steek gewoon kort even je hand op. Ik wil Jezus volgen. Dankjewel. Doe hem gewoon weer naar beneden. Dankjewel. Ik ga voor jullie bidden. Dan gaan we voor de rest ook bidden. Halleluja. Vader, dank u wel dat u levens hebt gered vanochtend. Heer, dat u al dat deed op het moment dat Jezus aan het kruis voor ons ging. En opstond uit de dood en alles overwon. Zodat we bij u konden komen. Heer, en vanochtend zijn er mensen die dat hebben aanvaard. En in de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven. Dat jullie je schuld is weggewassen. Dat hij alles heeft gedaan zodat jij bij God mag komen zonder schuld of schaamte. En dat je elke dag opnieuw je kruis op mag pakken. En niet meer alleen loopt, maar achter Jezus aan. En ik zeg jullie in zijn naam met de Heilige Geest die je gaat leiden. En voor de rest van jullie bid ik dat de boodschap van Jezus in zijn volheid in jullie hart landt. Dat jullie, nou net als ik, aangewakkerd, aangevuurd worden om de volheid van Jezus te leren kennen. Elk deel van wie hij is. En durven uit te stappen en los te laten hetgene wat zo veilig voelt. En zo veilig is om te ontdekken wie Jezus werkelijk is voor deze hele wereld. Dat de verwachting die we hebben van Jezus, dat we die niet missen. Omdat we het niet willen zien. Omdat we het niet durven zien. Ik open jullie ogen in Jezus' naam. Over je eigen leven en over wie Jezus werkelijk is. In al zijn volheid. En in al zijn kracht. En in al zijn redding. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dit wordt een proces. Dit is niet iets wat morgen gefixt is. Zelfs de discipelen die zoveel met hem meeliepen. Die moesten nog even acclimatiseren. Dat moet jij ook. En dat is oké. Okay. God heeft geduld met een keuze. Dus neem ook die keuze vandaag. Neem hem morgen. Ga op zoek. Ga God zoeken. Ga hem leren kennen. En we zien jullie volgende week terug. Na de dienst is er hier koffie achterin. Ga ook gerust helemaal naar achter de kantine in. Waar daar staat suiker en melk. En ontmoet elkaar. En we zien jullie volgende week.